Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. En laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 113, en daarvan het eerste vers: Gij zeren knechten, looft de Heer, loof zijn naam, verbreid zijn eer. Wij noemden nu het eerste vers van Psalm 113. Luisteren we met eerbied en aandacht naar Gods heilig woord en wel uit Psalm 90. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen. En wij zingen als antwoord daarop het vierde vers van Psalm 113. Wie is aan onze God gelijk? Wij noemden u Psalm 90 en daarna de 12 artikelen en vervolgens het vierde van Psalm 113.
Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling en zegt, keert weder, gij mensenkinderen. Want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, als zij voorbij gegaan is en als een nachtwaken. Gij overstroomt hen, ze zijn gelijk een slaap. In de morgenstond zijn zij gelijk het gras dat verandert. In de morgenstond bloeit het en het verandert. De s'avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht uw aanschijns. Want al onze dagen gaan heen door uw verborgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. En gaande de dagen onze jaren, daarin zijn 70. Of zou wij zeer sterk zijn 80. En uitnemendste van die is moeite en verdriet. Want het wordt snel afgesneden en wij vliegen daarheen. Wie kent de sterkte uw toorns en uw verbolligheid, nadat gij te vrezen zijt? Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Keer weder, Heere, tot hoe lange? En het berouw u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid. Zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons naar de dagen in de welke gij ons gedrukt hebt. Naar de jaren in de welke wij het kwaad gezien hebben. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden. En uw heerlijkheid over hun kinderen. En de liefelijkheid des Heren onze God zij over ons. En bevestigt gij het werk onze hand over ons. Ja, het werk onze handen bevestigt dat. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, de Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte en wel de versen 16 en 17. Dat is een gebed, ook in het licht van het ambtsjubileum, maar ik denk dat het ook heel goed past in het licht van het sterven van broeder Van Gelder. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. En de liefelijkheid des Heren onze Gods zij over ons. En bevestigt gij het werk onze handen over ons. Ja, het werk onze handen bevestigt dat. In onze voorbeden willen wij denken aan de rouwdragende familie Van Gelder. Verder ligt in het Icasia ziekenhuis vanwege benauwdheid broeder W. van den Berg uit Ridderkerk. Dan vervolgens zal zuster N.P. Kleinjan Gauw een maandag worden opgenomen in het ziekenhuis voor een heupoperatie. Broeder A.P. van Koten, die maandag in het ziekenhuis moet worden opgenomen vanwege een knieoperatie. Dan broeder Oudeling C. Kraaienveld zal donderdag in het Erasmus ziekenhuis een operatie moeten ondergaan. We dragen ook broeder A. Schipper aan u op, die ook langzaam toch achteruit gaat. En Esther Verbaas, zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo hebben wij samen Psalm 90 gelezen. Het gebed van Mozes, de man Gods. En daarin worden wij getekend als vergankelijke mensen die tegen u gezondigd hebben. Maar er wordt ook gesproken van uw goedertierenheid. En wij smeken van u, geef toch dat wij ook zo dan tot u zullen naderen. En dat wij die beide kanten ook zullen belijden, ja, beleven. Nu wij ook samen zijn gekomen met deze rouwdragende familie die in de achterliggende week hun man en vader en opa, onze oud-ouderling Arie van Gelder, begraven hebben. En heren, wanneer wij dan samen met de familie ook de rouw in de kerk brengen, dan roept dat ook herinneringen op. En geeft dan dat ook de tekst gaat spreken deze middag. Niet alleen in het licht van het ambtsjubileum, maar ook in het licht van het sterven van oud-ouderling Van Gelder. Heer, het gaat niet om ons werk. Dat komt duidelijk in de tekst naar voren. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden. En uw heerlijkheid over hun kinderen. En geef dat wij daar dan ook de aandacht op mogen vestigen. En niet op de mens. Want wij mensen, wij vallen weg. Dat geldt voor de allerheiligste. Dat besefte Mozes ook maar al te goed. Hij stond ook op het punt om afscheid te nemen van het volk. Maar u had alweer een nieuw instrument geroepen. Jozua die stond klaar om het volk in te leiden in het land Kanaan. Laten we daarom nooit de pretentie hebben dat de zaak van uw koninkrijk zal afhangen van een mens, van een van uw knechten, al zou het de allerheiligste zijn. Mozes was een grote in het koninkrijk Gods, maar toch een mens van gelijke bewegingen als wij, die ook vanwege zijn zonden, zijn ambtelijke zonden, niet in het land Kanaan kon komen. En heren, we zijn niet beter. En geef dat we dat ook beseffen, maar dat u toch door genade hem een blik op Emmanuels land gaf, dat hij mocht zien door genade waar hij naartoe mocht reizen. En wat is dat toch groot, Zoals een van uw knechten John Bunyan ooit gezegd heeft: als ik in de hemel kom, dan zullen alle hemelklokken luiden, omdat de grootste der zondaren binnenkomt. O Heere, dat zal tot een eeuwige verbazing en een eeuwige verwondering zijn van degene die dat ook deelachtig mogen worden. En we mogen geloven dat Arie dat op dit moment mag beleven. O, dan kunnen ze het niet op. Het is door u. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. Maar ondertussen moeten wij verder. En wij bidden u dan ook voor onze zuster. Met haar kinderen en kleinkinderen. Of gij ze wilt sterken, ondersteunen en troosten. Wees u, Ali, tot een man der weduwe. Dat zij op u mag steunen, niet alleen voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid. En wees ook een vader der wezen voor de kinderen en de kleinkinderen. Zodat ook uw werk gezien mag worden aan uw knechten. En uw heerlijkheid aan hun kinderen. Heere, wij bidden u voor alle rouwdragenden in ons midden, of gij hen wilt troosten. Zo bidden we u voor de gemeente. Geef, Heere, dat dit gebed verhoord mag worden. Waar we vanmiddag ook bij stil zullen staan. En schenk ons dat gebed. Schenk ons het geloof. Dat zo noodzakelijk is om recht te bidden. Dat steunt op de verdiensten van Christus. En dat hoopt op uw genade. En dat verwacht uw lieve geest ook in het midden van onze gemeente. En wij bidden u voor allen die bijzondere noden en zorgen hebben. Zo dragen we onze broeder van de berg aan u op. U weet hoe moeilijk hij het heeft. Nu hij opnieuw weer in het ziekenhuis vanwege benauwdheid opgenomen moest worden. En wij bidden, waak voor zijn leven. Geef dat het vocht weg mag trekken. En dat hij weer thuis mag komen. En dat er wat aan gedaan kan worden. Maar bovenal dat het voor hem tot zegen mag zijn. Dat hij mag beleven wat Psalm 50 zegt. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u eruit helpen en gij zult mij eren. Trek met zuster Kleinjan op. Die een heupoperatie moet ondergaan. U weet dat ze er tegenop ziet. Wilt u haar rustig maken en overgave geven. En dat alles goed mag gaan. En dat ze daarin uw trouwe zorg mag opmerken. Zo dragen we broeder van Koten aan u op, die een knieoperatie moet ondergaan. U weet hoe moeilijk hij het ook heeft met zijn ziekte, Parkinson. Heere, wilt u hem toch troosten in zijn droefheid? U weet ook hoe hij worstelt met zijn ziel. Och, wilt gij hem uw heilige geest toch schenken? En geef dat de operatie mee mag vallen. Zo bidden we u voor onze ouderling, broeder Kees Kraaienveld. Die ook een zeer zware operatie moet ondergaan. Maar Heere, wilt u hem toch als het ware dragen. Dragen er doorheen, zodat hij zich gedragen mag weten. En dat hij mag ervaren dat gij hem op de armen van uw liefde draagt. Zodat hij zich mag toevertrouwen aan uw vaderlijke zorg. Heere, wij bidden u ook voor broeder Schipper die het ook moeilijk heeft. Een onbekende weg ligt voor hem en wij bidden u of gij toch vooruit wil gaan. En niet alleen voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid. Dat hij met kracht de stem des Heeren mag krijgen in zijn hart: volg mij na. En Heere, wij bidden u of gij ook hem en zijn vrouw wilt ondersteunen in deze moeilijke weg. Zo dragen we ook Esther aan u op. Het mag iets beter gaan met haar. En daar danken wij u voor. Geef dat dat ook voortgezet mag worden. Zodat wij mogen opmerken. Dat gij de gebeden verhoort. Heere, zo bidden we van u of gij uw dienstknecht wilt helpen in de bediening van uw woord. En hoor ons gebed in de vergeving van onze zonden om Jezus willen. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 90, vers 1, 8 en 9. 1, 8 en 9 van Psalm 90. Daar zit je, kijk. Zingen wij straks na het amen van de prediking: Gelooft zij Israëls grote God, zijn gunst, schenk ons dit heilgenot. Zo zullen wij zijn goedheid danken, dat al wat leeft hem eeuwig eer. Al het volk zegt amen op mijn klanken, juich aarde, loof den opperheer. Het 26e vers van Psalm 106. Geliefde gemeente, vanmorgen hebben wij naar aanleiding van het 25-jarig Amtsjubileum gesproken over volg mij na en ik zal u een visser der mensen maken. En vanmiddag willen we dan deze dag eindigen met een gepast gebed. En ik denk dat dit gebed ook heel goed past bij de rouwdragende familie. Dat is ook Gods voorzienigheid. Ik weet dat Arie ook deze dag en gisteren graag had meegemaakt, maar dat is niet gebeurd. En dan zie je ook hoe de dingen geleid worden, ook als we vanmiddag die psalm met elkaar gelezen hebben. Het is het gebed van Mozes, zo begint deze psalm ook. En daarin is Mozes het type van die grote voorbidder, die in de hemel dag en nacht bidt. Jullie zijn een biddende vader en opa kwijtgeraakt, en wij ook een bidder in het midden van de gemeente. Maar dat wil niet zeggen dat die voorbeden niet voortgezet wordt. Die wordt wel voortgezet ook door Gods kinderen hier op aarde. Maar ook nu moeten we weer, net als vanmorgen, niet de aandacht vestigen op Gods knechten en Gods kinderen, maar op hem die ook de grote voorbidder is van Gods kerk. Onze gebeden, die moeten altijd weer verzoend worden. Die moeten gelegd worden in de wierookschaal van de verdiensten van Christus. En door hem geselecteerd worden en zo voor het aangezicht van zijn Vader gebracht worden. Maar we willen toch deze beden in alle bescheidenheid ook overnemen. En we luisteren dan naar een gebed bij een 25-jarig Amtsjubileum. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Dat is een gebed om Gods werk. Ten tweede om Gods gunst. En ten derde om Gods bevestiging. Een gebed bij een 25-jarig Amtsjubileum. Allereerst om Gods werk. Want er staat in vers 16: laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. En ten tweede, om Gods gunst en de liefelijkheid des Heeren onze God zij over ons. En dan om Gods bevestiging en bevestigt gij het werk onze handen over ons. Ja, het werk onze handen bevestigt dat. Geliefde gemeente, toen Mozes dit gebed doorgaf, toen had Mozes zijn 25-jarig Amtsjubileum al lang achter de rug, om het eens even zo te zeggen. Hij zwierf al meer dan 38 jaar door de woestijn met het volk Israël. En nu staan ze voor de landsgrenzen van het beloofde land Kanaan. En in deze psalm en ook in de afscheidswoorden uiteraard, en het is heel opmerkelijk wanneer we die afscheidswoorden in Deuteronomium 32 naast Psalm 90 leggen, dan zullen wij ook dingen terugvinden in deze psalm. Geeft hij een testament mee, een geestelijk testament? Als wij het woord testament horen, dan denken wij aan aardse goederen. En dan denken wij misschien wel, wat laat onze vader na? Maar wij kunnen dat ook toepassen op een geestelijk testament. Zoals wij opgevoed zijn bij Gods woord. En dat ook weer overdragen op het nakomende geslacht. En zo wil Mozes dat ook doen. En Mozes die plaatst dan de generatie die opgegroeid is in de woestijn. De andere generatie is inmiddels gestorven in de woestijn. Plaatst hij voor de eeuwige God, die ook de heilige God is. En als hij ze zo plaatst voor hem, dan kan het niet anders dat hij tegelijkertijd hen op de plaats zet. En wat is dat? Namelijk dat wij vergankelijke mensen zijn. En dat wij zullen vergaan door Gods toorn. En dat is eigenlijk ook de inzet van Mozes. En dat hij niet alleen onze openlijke zonden kent, maar dat hij ook de heimelijke zonden kent. De geheime zonden. Die wij voor een ander verbergen. Maar die God weet. Die God ziet. Die God onthoudt. Maar tegelijkertijd, dan pleit hij ook op Gods verbondsgoedertierenheid. En smeekt hij of de Heere ook die goedertierenheid wil laten zien. Die hij immers telkens ook in de woestijn heeft getoond aan het volk. En als hij dan aan het eind gekomen is van deze psalm, en daar willen wij ons op concentreren, dan gaat hij bidden. En op dat gebed willen wij ons ook concentreren. Wat vraagt hij dan aan de Heere? Wat vraagt hij voor hen? En de Heere geven dat dat ook ons gebed mag zijn, gemeente. En laten we dan kijken naar de tekst. Dan staat er allereerst, laat uw werk gezien worden. Daar gaat het om. Het gaat niet om ons werk. Het gaat niet om mijn werk, zo wil Mozes zeggen. En ik sluit me daar ook direct bij aan. En ook niet als het gaat om het werk van ouderling van Gelder. Maar het gaat om uw werk. En wat bedoelt Mozes daarmee? Nou, dat bedoelt hij mee uw handelend optreden. Telkens weer op cruciale momenten trad de Heere op als een levende God. Soms tot straf. En dat zegt hij ook hier in vers 13. Daar staat, keer weder, Heere, tot hoe lange. En die woorden betekenen eigenlijk van, Heere, houd toch uw toorn in. Hoe lang zal uw toorn nog duren? Dat betekent dat eigenlijk, een smeekbede dus. Of die toorn geblust zal worden. Maar ook uw heilswerk betekent het. Uw handelend optreden. Zoals we dat lezen in vers 16. Daar wordt in het bijzonder het heilswerk bedoeld. Dat hier Mozes naar voren wil brengen. En waar denkt Mozes dan aan? Dan denkt Mozes uiteraard aan de verlossing uit Egypte, dat hij zelf meegemaakt heeft, de doortocht door de Schelfzee, het moment dat zij het manna kregen en vlees uit de hemel. Dan denkt hij aan de momenten dat ze water kregen, dat zij verlost werden van hun vijanden. Uw werk, laat uw werk zien. En dan nu ook het verlossend handelen van God met het oog op de verovering van het land Kanaan. Laat uw werk zien dat u beloofd hebt aan uw volk, o Heere. En dan vervolgens, dan zegt hij, en uw heerlijkheid aan hun kinderen. Eigenlijk is dat een woord dat parallel staat met uw werk, uw heerlijkheid. Alleen het is een ander woord. Het is een woord wat in het Hebreeuws betekent uw glans, uw schoonheid daarin. Dat het volk dat mag zien. Zodat ze zien dat u de levende God bent, die handelend optreedt en dat u uw heerlijkheid toont. Eigenlijk betekent het dit, jongens en meisjes, laat toch zien dat u ver uitstijgt boven mensen en boven alle goden. Zodat ze uw heerlijkheid zien schitteren. En nieuwtestamentief mogen we zeggen, eigenlijk zegt hier Mozes, laat uw Christus zien. Want Johannes die zegt immers in Johannes 1 vers 14, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid als van een enige geborene zoon des vaders. Dus het gaat om de glans van het verlossend handelen van God in het leven van zijn volk. Voor wie vraagt hij dat eigenlijk? In onze tekst staat duidelijk een adres. Er staat immers uw knechten. En wie worden daarmee bedoeld? Nu, dat bedoelt Mozes hier in het hele volk mee. En dan zinspeelt hij hier op de uitwendige verbondsrelatie die het volk heeft met God. Mozes denkt hier dan ook aan het huidige geslacht dat voor hem staat. En hij noemt hem uw knecht. En hij denkt ook aan het toekomstige geslacht, gemeente. En als hij ze hier typeert als knechten, dan moeten we dat niet lezen vanuit het werkverbond. Maar dan moeten we dat lezen vanuit het genadeverbond. Op diverse plaatsen in het Oude Testament wordt het volk de knechten van God genoemd. Ik noem er één. Leviticus 25, vers 42 en 45, daar staat: want zij zijn mijn dienstknechten die ik uit Egypteland uitgevoerd heb. En zij zullen niet verkocht worden gelijk men een slaaf verkoopt. En dan worden daar in het bijzonder de ware kinderen van God mee bedoeld onder hen. Dat zal ik u ook aantonen vanuit de schrift. Dat staat in Numeri 14 vers 24. Daar gaat namelijk God het hebben over één van hen. En dat is Caleb. En wat zegt hij dan? Doch mijn knecht Caleb, omdat een andere geest met hem geweest is en hij volhard heeft mij na te volgen, zo zal ik hem brengen tot het land in het welk hij gekomen was, en zijn zaad zal het erfelijk bezitten. En wanneer wij in de concordantie het woordje knechten opzoeken, gemeente, dan zullen wij ook tot onze verwondering zien dat in het Nieuwe Testament de ware gelovigen ook Gods dienstknechten worden genoemd. Ik denk aan Openbaringen 7 vers 3. Dus uw knechten. En dan staat er ook bij hun kinderen. Hun nakomelingen. En is dat niet een rijke troost dat hier Mozes in één adem ook denkt aan de kinderen. En dat hij denkt aan de toekomst. Mozes is dus niet een man die denkt vanuit een soort pessimisme van, nou ja, vroeger was alles beter dan nu en het zal allemaal wel minder worden. Want wat heb je eraan om dat te zeggen, geliefde gemeente? Want verwachten wij het dan ook echt van de Heere? Mozes die doet het niet. Mozes zegt: laat uw heerlijkheid aan hun kinderen zien. En dan staat er ook hoe zij het dan zullen beleven. Want dan willen wij de vinger leggen bij het woordje aan en bij het woordje over. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden. En dat is meer dan alleen maar dat Mozes bedoelt dat zij dat mogen zien. Wanneer er bijvoorbeeld over verteld wordt. En dat zij dat als het ware voor ogen zien. Zoals jullie jongens en meisjes de Bijbelse geschiedenis soms zomaar voor ogen kunnen zien. Als de zondagsschooljuf heel mooi vertelt. En dan zie je het als het ware gebeuren, nietwaar? Maar dat woordje aan hier betekent vooral ook dat zij het ook zelf mogen ervaren. Dat zij dat zelf ook mee mogen maken, dat werk Gods en die heerlijkheid Gods. En nog sterker komt dat uit in dat woordje over. Over hun kinderen staat. En daarin komt duidelijk uit dat het van boven komt, uit de hemel. Dat het over hen heen komt als een groot wonder. Zodat ze mogen ervaren, dit is Gods werk. Dit is Gods heerlijkheid. En is dat niet een gepaste bede ook bij een ambtsjubileum? En gemeente, wij mogen dit gebed krachtens het ambt op onze lippen nemen. Dat zeg ik met alle bescheidenheid, omdat we daartoe geroepen zijn. Maar je voelt zo bij de worsteling tijdens de voorbereiding op de prediking, gemeente, dat het je ook geschonken moet worden. Want we kunnen dat makkelijk nabidden. En geloof me, we mogen het echt naspreken. Maar je voelt zo dat de Heere daar geloof in moet geven. En daar worstelen we om. En ik hoop dat u daar ook om worstelt. Dat u ook zegt, Heere, geef dat er zulke bidders in ons midden mogen zijn, gelijk aan Mozes. En wat zijn dat voor bidders? Dat zijn bidders die steunen op die grote voorbidder. Die zeggen, Heere, geef mij de geest der genade en der gebeden die gij beloofd hebt over uw kerk uit te gieten, maar in het bijzonder ook aan uw knechten, zodat deze beden ook toegepast mag worden op de gemeente van Barendrecht, zoals wij hier ook zitten. En wat zou dat dan betekenen, gemeente? Laat uw werk aan uw knecht, aan de gemeente van Barendrecht, en uw heerlijkheid over hun kinderen komen. Nu, dat is eigenlijk wat er staat in heel de psalm. Dat wij die psalm gaan beleven. Zoals dat staat in vers 5 en vers 6 en 7 en 9 en 10. Dat vat ik samen. Wat staat daar dan? Daar staat dat wij vergankelijke mensen zijn. Dat wij sterven moeten. En dat de sterkste misschien 70, 80 jaar zal worden. En dat uiteindelijk het verdere vervolg daarvan moeite en verdriet is. Dat hebben we bij Arie gezien, nietwaar? Toen hij de 80 passeerde. Ach, wat bleef er toch van hem over, ook lichamelijk. En dat wij daarin een voorbeeld gaan zien dat de sterkste ook enkel ijdelheid is. En dat je dat al op jonge leeftijd gaat geloven. Dat je sterven moet en dat je niet kunt sterven zoals je geboren bent. En dan vers 7 en vers 11. Dat je ook echt gelooft dat je van nature onder de vloek van de wet verkeert. Dat is een ontzaglijke zaak, gemeente, onder de bolk van de toorn van God. En dat wij moeten vergaan onder die toorn. En dat ik ook echt die stem des Heeren roep. Zoals dat staat in vers 3 bijvoorbeeld. Gij doet de enos staat er wederkerend tot voorbij zijn. Dan gebruikt hier Mozes dat Hebreeuwse woord voor mens. Dat betekent de mens zoals hij geworden is na zijn diepe val in Adam. De enos. Doet gij wederkeren tot verbrijzeling. Maar, en dan staat erachter, gij zegt, keert weder gij mensenkinderen. Dan staat er, keert weer, gij ben Adam. Zoon van Adam, keer weder tot mij. Betekent dat die roepstem van de Heere, dat je die Heer, die roepstem ook daadwerkelijk gaat geloven. Dat je een Adamskind bent, goed en naar zijn evenbeeld geschapen. En dat God toch zijn verloren zoon en zijn verloren dochter terugroept. Keer weder, gij mensenkinderen. Dat is een welmenende oproep aan het adres van arme verloren zondaren. En dat hij ook zegt, ik ken je, ik weet van je ongerechtigheden af en je heimelijke zonden. En dat je dan gaat bidden, leer mij al zo mijn dagen tellen, dat ik een wijs hart bekom. Onze kanttekeningen, die geven daar ook zo'n prachtige verklaring bij. Namelijk bij 25, daar staat, ik zal het u voorlezen, dat is dat wij recht verstaande uw gramschap tegen de zonde, u leren vrezen. En de korte tijd onzes levens besteden tot uw dienst. De leegheid van je leven. Voel je dat wel eens? Bij alles wat wij hebben, wij hebben zoveel luxe, gemeente. Echt waar, het ontbreekt ons aan niets.
Maar het is zo leeg als je God niet kent voor je eigen hart en leven. Als je geen borg hebt voor je ziel. Ik hoop dat je op dit moment dat voelt. En dat je dat ook vraagt. Heere, leer mij al zo mijn dagen tellen dat ik een wijs hart bekom. En wat is dat? Dat is een hart dat aanneemt. En dat de Heere gaat zoeken in dit leven. Om Jacobs God ter hulpe te mogen hebben. Voor tijd en voor eeuwigheid. Dat ik dat verlossend handelen mag zien. Uw werk, uw heerlijkheid mag zien, Heere. En dan onze tweede gedachte. Om Gods gunst. En de liefelijkheid des Heeren, onze God, zij over ons. We willen eerst stilstaan bij die uitdrukking zoals die in de tekst staat. Daar staat de liefelijkheid. Dat lijkt een beetje op de heerlijkheid, maar het is toch weer een ander woord. Je kunt het in het Hebreeuws ook vertalen met schoonheid, met glans. Maar het heeft vooral te maken met een eigenschap van God. Je kunt het ook vertalen met de vriendelijkheid des Heren. De gunst des Heren. In de grondtaal staat eigenlijk dit en de liefelijkheid mijns Heren, onze Gods. De liefelijkheid van mijn Heren, dat staat er eigenlijk. Mijn Adonai. Hier is Mozes dus heel persoonlijk. En dat is ook zo bij het eerste vers. Een gebed van Mozes, de man Gods. En er staat ook in het Hebreeuws, mijn Heere, gij zijt ons geweest, een toevlucht van geslacht tot geslacht. Mijn Adonai, Mozes die weet zichzelf het eigendom van Christus. Want als de naam Adonai in het Oude Testament wordt genoemd, dan wordt daar de tweede persoon van het goddelijke wezen mee bedoeld. Daar wordt de Heere Jezus mee bedoeld. En dat zegt hij eigenlijk. De liefelijkheid van Christus. Dat die over ons zij. En als hij die dan aanduidt met Adonai, dan wil dat zeggen zijn macht, zijn liefdemacht. Mijn wettige bezitter die mij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Dat die liefelijkheid des Heren over ons zij. Mozes wist echt heel goed waar hij om bad, hoor. Hij bad niet om algemene genade. Dat mag je ook om bidden. Maar hij bidt hier vooral om de bijzondere genade. En daar kunnen wij ons iets bij voorstellen. Als je op het punt staat om afscheid te nemen. En je hebt al zoveel meegemaakt met het volk. Dat je dan ervan doordrongen bent. De Heere, dat moeten ze kennen. De liefelijkheid van mijn Heere. Van mijn Heere Jezus Christus. Zoals u zelf ook in mijn eigen leven u hebt geopenbaard. Zodat zij de zaligheid van die lieve Heere mogen ondervinden. De liefelijkheid des Heeren. Dat woord dat kennen we wel. Uit Psalm 27. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. En dat zal ik zoeken. Eigenlijk staat er, dat zal ik onderzoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren. En waarom dan dichter? Om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En dan zeggen onze kanttekeningen zo treffend, dat is de liefelijke godsdienst. Waardoor de Messias en al zijn weldaden worden afgebeeld en dagelijks geloofd en geprezen. En dat is wel zo mooi gemeente. Dat wat in het Oude Testament werd afgebeeld. Wij zijn thuis nu bezig in het boek Leviticus en wij gebruiken daarbij het boek van dominee Westraten. Een verklaring van het boek Leviticus. Ik raad u aan dat allemaal te kopen. Ik denk niet dat het nieuw te krijgen is, maar tweedehands nog wel. Maar dat is wel zo mooi. Waarin hij heel die schaduwdienst verklaart. Wij zijn nu bezig met het verzoenend werk dat de hoge priester moest doen in de tempel. Kijk, en dat is nou een van die onderdelen van de liefelijkheid des Heeren. Om dat te mogen zien. Dat heil geheim dat verborgen ligt in de offerdienst. En in de ambten. En dat je die liefelijkheid ziet dat God nou in Christus zo laag afdaalt. Dat hij bemoeienis wil hebben met een verdoemelijk zondaar. Dat hij eigenlijk met het vuur van zijn oordeel ze moet verteren. Maar dat hij ze welkom heet in het huis des Heren. En dat zij het voorhof des Heren mogen betreden. En dat zij daar de liefelijkheid des Heren mogen aanschouwen. En dat bedoelt hier Mozes. Het gaat hier dus om de omgang die God met een arm en een verloren zondaar heeft bij het altaar. Bij het offer, dat is de liefelijkheid des Heren. Kijk, en die had Mozes zelf mogen zien. Daarom staat er ook in de grondtekst de liefelijkheid van mijn Heer. En als dat voor je open gaat, dan word je gunnend. Dan krijg je echt een ruim hart. Ik zei vanochtend ook, toen Christus aan mijn ziel geopenbaard werd, toen kwam ik uit de kerk en mijn vrouw die zat op een verjaardag bij de buren in Ameide en de hele kamer zat vol. En ik stapte binnen en ik zei, nu kan heel Ameide zalig worden. Zo ruim lag het in mijn hart. En zo is het hoor. Want er ligt dan zo'n ruimte in die liefelijkheid, mijn Heer. Omdat je dan gezien hebt wat een albederver en een goddeloze doemeling je bent. Onder het recht van God moet je dan verloren gaan, gemeente. Maar als dan die Christus zich openbaart aan je, dan ligt daar zo'n ruimte in. Dan laat God zien dat hij in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid een weg heeft uitgedacht om al zijn deugden te verheerlijken. Zoals we dat pas geleden al bepreekt hebben vanuit de Godse leerregels. Hoe de deugd van zijn recht en de deugd van zijn barmhartigheid in hem bij elkaar komen. De liefelijkheid des Heren zij over ons, o Heren. Dat zij ook daadwerkelijk een gekochte des Heren mogen zijn. Dat is meer dan alleen maar de uitwendige godsdienst zien, gemeente. Dat is delen in de kracht daarvan. En dan voegt Mozes er ook iets achteraan. Hij zegt, de liefelijkheid des Heren, onze Gods. En dat is de taal des geloofs. En het is opmerkelijk dat Mozes dan hier wel de meervoudsvorm gebruikt. En dat hij dan spreekt vanuit de verbondsrelatie die de Heere heeft met zijn volk. Want zo moeten wij dat ook zien. De liefelijkheid mijns Heeren. Onze Gods. Kijk, en daar mag een voorganger op pleiten voor het aangezicht van de Heeren. Voor hem ligt het verkiezend welbehagen verborgen, gemeente. Wie onder het zegel van de verkiezing ligt. Maar wat geopenbaard is, dat er een ruimte bij de Heere is voor een iedere zondaar in ons midden. En dan zegt hij, zij over ons. Kijk, en dat is weer een beetje hetzelfde als bij vers 16. Daar staat ook het woordje over een kinderen. En dat wil zeggen dat hij hier dus smeekt om de toepassing van de Heilige Geest. Hij zegt eigenlijk wat in vers 14 en 15 staat van de psalm. Verzadig ons in de morgenstond met uw goedertierenheid. Zo zullen wij juichen en verblijd zijn al onze dagen. Verblijd ons naar de dagen in de welke gij ons verdrukt hebt. En naar de jaren in de welke wij het kwaad gezien hebben. Verzadig ons in de morgenstond. Wat is dat verzadiging, jongens? Dat weten jullie wel. Als je lekker gegeten hebt aan tafel, En je moeder zegt van, moet je nog een beetje? Nee, ik zit echt vol. Nee, nou ja, maar moet je dan nog een beetje pap? Nee hoor, echt waar, ik ben echt verzadigd. Ik zit vol. Kijk, en dat is verzadigen. Verzadig ons in de morgenstond. Dat betekent eigenlijk dat de Heere dan hier gevraagd wordt om die morgenstond aan te laten breken. Zoals al Gods kinderen dat beleven vanuit Psalm 130. Dat zij als wachters waken en uitzien naar de morgenstond van de verlossing. Vanuit de benauwdheid waar de Heere door zijn ontdekkend werk hen in gebracht heeft. Dat zij verloren moeten gaan. Maar dat zij smeken, Heere, verzadig ons in die morgenstond van de verlossing. En daaruit blijkt, gemeente, dat Mozes dat zelf geproefd heeft. Want als dan die morgenstond aanbreekt van Gods goedertierenheid, dan zit je zo vol daarvan. Alhoewel je later erachter komt dat het maar een vingerhoedje vol was, maar dan is vol. Omdat je later gaat zeggen, wat is het toch een oneindige fontein van goedertierenheid die bij de Heere te verkrijgen is. Maar op dat moment, dan zit je vol. Verzadig ons in de morgenstond met uw goedertierenheid. En dan vraagt hij hier een geestelijke compensatie. In vers 15. In de dagen in welke gij ons gedrukt hebt, naar de jaren in de welke wij het kwade gezien hebben. En zo is de Heere. De Heere is toch zo goed. Ook in de slagen die hij in het woestijnleven geeft. Dan is het niet zo dat de Heere je maar laat zitten. Nee, gemeente, volstrekt niet. Dan gaat hij waarmaken wat hier staat in vers 15. Verblijd ons dan naar de dagen in de welke gij ons verdrukt hebt. De Heere geeft altijd compensatie, hoor. Niet altijd precies naar ons recept, maar wel naar zijn wijs beleid, zodat Gods kinderen er toch niet in om zullen komen, in de kruis en drukwegen, in de moeite en in het verdriet, zodat ze mogen proeven en smaken die goedertierenheid, die liefelijkheid des Heren, die zij over ons, o Heren. En als die dan over je komt, dominee, die liefelijkheid des Heren, wat beleeft een mens dan? En hoe gaat dat dan? Wat ervaart hij dan als dit gebed verhoord wordt? Nou, ik noemde mijn gedachte Gods gunst. Nou, dan gaat hij je verstand verlichten. Dat van nature verduisterd is. En dat geen zicht heeft op deze zaak. Want van nature, dan gaan we hier aan voorbij. Ja, jongen, dan zeg je, nou ja, hoe laat is het? Oh, nou, de dominee zegt voorlopig nog geen amen. En dan zie je dat niet. Dat werk Gods en die heerlijkheid en die liefelijkheid. Daar zijn wij zo blind voor, zo blind als een mol. Een mol die kruipt in de grond. Dat is een dier die het liefste in het donker verkeert. Die kruipt het liefste in de aarde. Nou, zo is ook een mens van nature. Die is het liefste maar bezig met deze aarde. En daar vindt hij zijn levenselement in. En hij schuwt het licht. Maar als die liefelijkheid des Heren je overkomt, want dat is een overkomen, hoor, zeker de eerste keer, dat je zegt, wat gebeurt me toch? Hoe ben ik al dus? Die liefelijkheid des Heren, als die je overweldigt, dan wordt je verstand verlicht. Dan ga je dingen zien die je eerst niet zag. En dat is dan ook zo wat Gods woord zegt. En het licht gaat rechtvaardigen op gelijk de zon. Dat gaat geleidelijk aan. Geleidelijk aan gaat hij je verlichten in die drie stuk ellende, verlossing en dankbaarheid. En geleidelijk aan gaat hij je verlichten aangaande je verdoemelijke staat tegenover God. Maar geleidelijk aan gaat hij je ook verlichten aangaande de weg der verlossing die er bij God te verkrijgen is. En geleidelijk aan gaat hij je onderwijzen wat het is om in de vreze des Heren te mogen wandelen. Dus hij gaat je verstand verlichten. Wat gaat er gebeuren, dominee, als die liefelijkheid des Heeren over je komt? Dan ervaar je de kracht van de Heilige Geest. En waar ervaar je die? Die ervaar je in je wil. Van nature wil een mens niet. Er staat die vijandig tegenover God. En dan denkt een moeder wel eens, hoe krijg ik die jongen toch eens anders? En dan probeert die vader wel eens eventjes hem apart te nemen om eens een ernstig gesprek met hem te voeren. Maar hij gaat gewoon weer over tot de orde van de dag. Maar moeder, buig je knieën maar en smeek toch of die liefelijkheid des Heeren over je kind mag komen. Want dan gaat hij de kracht die onweerstaanbaar is, ervaren in zijn leven. En dien die niet wil, die gaat metterdaad willen. En dien die zich niet bekeert, die gaat zich metterdaad bekeren tot de levende God. Ja, dan ervaart hij dus die kracht in zijn wil, in zijn begeerten, in zijn verlangens. En dan wordt duisternis licht, geliefde. En droefheid blijdschap. En dan gaat hij iets ervaren wat het is om de Heere te mogen leren kennen en vervolgen te kennen. Dat die liefelijkheid des Heeren, dat wist Mozes wat dat was. Wat is dat dan, Mozes? Weet je wat Mozes dan zou zeggen? Dat is nou die tere, innige gemeenschapsoefening met de Heer. Dat je de tegenwoordigheid des Heeren mag ervaren. Mozes heeft dat natuurlijk op een hele kennelijke manier ervaren op de berg Sinaï. Maar Gods woord, de kanttekeningen die zeggen, zo prachtig bij Romeinen 8 vers 16 dacht ik, dat Gods kinderen dat het meeste ervaren in de meest moeilijke omstandigheden, in de meest zware aanvechtingen, als zij zo in de nood verkeren, dat zij roepen naar de hemel en dat de Heere dan overkomt. En dat de Heere dan zijn tegenwoordigheid doet proeven en smaken en dat hij toepast wat de Heere belooft aan zijn volk. En ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Die liefelijkheid des Heeren die openbaarde zich tijdens de woestijnreis in de vuur- en wolkkolom. Want daar was Christus in verborgen. De engel des Heeren was daar in verborgen, gemeente. En die liefelijkheid des Heeren gaat dus dag en nacht mee. Des daags in een wolkkolom en des nachts in een vuurkolom, gemeente. En daarom die liefelijkheid des Heeren, wat ervaar je dan, dominee? Dan ervaar je de bescherming des Heeren. Maar wat het grootste is, gemeente, wat het grootste is van die liefelijkheid des Heeren, dat is de genadige vergeving van zonden door het dierbare bloed van Christus. Die bloedstorting die in die liefelijkheid des Heeren wordt gezien, toegepast wordt in een beschuldigd geweten. Dat je voor God niet kunt bestaan, maar dat je mag beleven uw verzoenend sterven, Heere. Dat is het rustpunt van mijn hart. Als die liefelijkheid des Heeren overkomt in je hart, dan ga je zingen met de dichter van Psalm 25. Loutere goedheid, liefdekoorden zijn bij u van eeuwigheid. Nu, gemeente, dat hebben wij nodig. En dat mogen dan ook ons gebed zijn. Dat de Heere ons dat ook schenkt, dat gebed. En dat de Heere ons daar geloof voor geeft, dat die liefelijkheid des Heeren ook aan ons geschonken wordt. En dan staan we tenslotte stil bij onze derde gedachte, om Gods bevestiging. En bevestigt gij het werk onze handen. Ja, dat staat er. Over ons. Ja, het werk onze handen bevestigt dat. Dus wat doet Mozes? Naast het werk Gods gaat hij nu spreken over het handelen van het volk. Het werk onze handen. En wat denkt hij dan aan? Niet te moeilijk denken, gemeente. Hij denkt echt aan alles, dus ook aan de gewone dagelijkse arbeid. En als we dat dan concreet maken met het oog op het volk Israël, dan denkt hij aan dat volk dat door de woestijn trok met een hele grote veestapel. En al die dieren die moesten natuurlijk verzorgd worden. Dus bevestigt gij het werk onzer handen. En wat bedoelt hij daarmee? Nou, dat daar uw zegen aan verbonden mag worden, aan het onderhouden van al die koeien en al die schapen. En dat bedoelt hij ook. En dan plaatst onze kanttekeningen dit in het licht van uw koninkrijk komen, zoals ook ouderling Kraaiveld nog eens een toespraakje naar voren bracht. Uw koninkrijk komen, gemeente, dat zweeft niet ergens boven de gemeente en boven het gewone dagelijkse leven. Maar uw koninkrijk komen dwars door onze arbeid heen. En zo wordt dat bedoeld, ons dagelijks leven. En wat bedoelt dan hier Mozes? Hij bedoelt hiermee dat in ons dagelijks leven dan de vreze des Heren openbaar komt. Dat wij het geestelijke leven niet scheiden van het gewone leven. Dat wij niet een soort zondagschristenen zijn, die zondags een beetje vroom zijn, maar door de weeks niet. En door de weeks eigenlijk er nagenoeg het er niet over hebben. Maar Mozes die bedoelt hiermee te zeggen, geef dat uw geest zo mag doorwerken in de harten van het volk, dat zij het gewone dagelijkse leven mogen ervaren zoals Jacob dat heeft ervaren toen hij zei, ik ben geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw. En wat zegt hij dan? Dan zegt hij, met één staf ben ik hier over de Jordaan gegaan en nou ben ik tot twee grote legers geworden. Ik heb kinderen, ik heb vee en hij noemt ze weldadigheden. Dat betekent, die komen nou allemaal voort uit het genadeverbond. Die heb ik nu allemaal van de Heere gekregen. Zo ervaart hij dat. Ervaart u dat ook zo? Daarom kan hij zeggen tegen Esau, als Esau zegt, ik heb veel. Nou zegt Jacob, maar ik heb alles. En je hoort het verschil. En dat komt omdat Jacob door genade een God voor zijn hart en een borg voor zijn ziel had gekregen. En daarom kon hij zeggen, ik heb alles. Kun je dat dan zomaar bidden? Nee, dat kun je dan toch niet zomaar bidden. Want hier moeten wij separeren, gemeente. Als hier Mozes zegt, bevestig gij het werk onze handen over ons. Dan betekent het wel dat wij moeten nagaan, hoe zien wij ons dagelijks werk? Als ik morgen naar de GKB ga, als ik morgen naar school ga, als ik mijn huishouding ga doen, als ik voor de klas sta, als ik naar mijn bedrijf ga, hoe ervaar ik eigenlijk dat werk? Kan God dat bevestigen? Want God zal nooit dat bevestigen wanneer dat op een zondige wijze gedaan wordt, geliefde gemeente. Dat bevestigt God absoluut niet. God kan het ook niet bevestigen wanneer wij roemen in onze eigen werken. Wanneer wij zeggen, met Nebukadnezar is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb. Het gaat hier om de goede werken. Nee, we zijn niet een beetje rooms nu. Maar het gaat hier om de goede werken als vrucht van de vreze des Heren. En wij weten dat kort begrip duidelijk aangeeft wat goede werken zijn in Gods ogen. Dat zijn die werken die allereerst gedaan worden tot eer van God. En in de tweede plaats in geloofsverbondenheid met die liefelijkheid des Heren. En in de derde plaats ook naar de norm van Gods heilige wet. Kijk, en dat is het werk wat hier Mozes bedoelt. Bevestig gij het werk onzer handen, o Heere. En als je de Heere nou mag vrezen, jongens en meisjes, dan ga je heel teer met de Heere om. Dan ga je echt de dingen met de Heere doen. Dan bid je met de Heere om de gewoonste dingen van het leven. Als een ander dat zou horen, hoe een kind van God in het verborgene bidt om hele gewone dingen, dan zou een ander zeggen, zou God zich daarmee bemoeien? Met zulke kleine dingetjes? Maar dan versta je dat niet, wat hier bedoeld wordt. Want inderdaad, daar hebt u gelijk in, daar bemoeit nou de Heere zich mee. En daarin komt juist dat tere, afhankelijke leven zo openbaar. Ik vind het altijd zo'n prachtig voorbeeld van de knecht van Abraham. Als hij dan vanuit de vrezen des Heeren op zoek gaat voor een vrouw voor Isaac, dan komt hij daar bij die waterput en dan zegt hij heel eenvoudig, Heere, als er nou straks een vrouw komt, en dan vraag ik aan die vrouw of ze ook wat water wil geven. En als ze dan zegt, zal ik ook uw dieren water geven, dan is dat de vrouw voor mijn heer Isaac. En daar komt ze aan en jawel, het gebeurt precies zoals de knecht van Abraham zegt. En David in de woestijn, als hij meent op te moeten trekken, dan zegt hij, Heere, zal ik optrekken tegen de Filistijnen? Ja hoor. Zult u ze me in zijn hand geven, jouw David? Kijk, dat is wat hier Mozes bedoelt. Als hij zegt, bevestig gij het werk onzer handen. En dat in het bijzonder toegespitst, gemeente, op het winnen van zielen voor de eeuwigheid. Want dat is de beste vorm van evangelisatie. Weet u dat? Wat, dominee, de levenswandel van een christen, van een ware christen. Dat je misschien zegt, ik ben helemaal niet zo wel bespraakt, dominee. Maar dat hoeft helemaal niet. Maar het gaat om je levenswandel, zodat ze het als het ware aan je ruiken. Dat ze het proeven. Dat ze denken, wat heeft die man, wat heeft die vrouw, wat ik niet heb. En dat prikkelt de nieuwsgierigheid. En dan zal je collega daar op een gegeven moment daarnaar vragen. Dan krijg je een gelegenheid. Dan mag je ook om bidden. Dat je zegt, Heere, geef me toch eens een gelegenheid om eens goed te mogen spreken van u. En dan ook toegespitst natuurlijk op het werk van een dienaar des woords. Omdat dit gebed ook in het licht staat van het ambtsjubileum. Wanneer zal de Heere dat bevestigen? Wanneer zal de Heere dat zegenen? Wanneer wij God op het oog mogen krijgen. Dat is een genadegift van God. Dat is o zo gemengd bij Gods kinderen. We hadden het er net in de consistorie ook nog even over. Als het gaat om de ere Gods. O gemeente, dan beseffen we allemaal wel dat dat allemaal stukwerk is. Maar toch diep op de bodem van het hart van al Gods kinderen en knechten ligt toch het verlangen, Heere, mag ik u eens bedoelen? En dan moeten we ook beseffen dat het werk onze handen een keertje ophoudt. Dat moeten we ook beseffen. Ook het werk van Gods knecht. Dat de Heere Mozes wegneemt. Maar zie daar, er staat alweer een andere knecht op. En die staat klaar om het werk voort te zetten. Het gaat hier natuurlijk weer om het werk des Heeren. En dan zie je een cirkel in dit gebed. En het gaat hier om de heerlijkheid des Heeren en de liefelijkheid des Heeren. Een cirkel in dit gebed. Het werk onzer handen. Ach Heeren, we bedoelen eigenlijk uw werk. Dat uw werk in het werk onzer handen gezien mag worden. En bevestigd mag worden. En als het dan klaar is, dan neemt de Heere dan dat instrument weg. Ik las in een preek van Spurgeon dat de Heere soms wel eens een oude eik wegneemt om de jonge eikjes die daar omheen groeien wat meer licht te geven en meer ruimte te geven. En dat kan soms zo gebeuren. En dat hoop ik dat nou dat ook gebruikt wordt. Dat je zegt, ja, nou is er zo'n oude ouderling weggenomen die ook zijn sporen getrokken heeft in onze gemeente. Maar dat er nou anderen voor in de plaats mogen komen, laten we toch niet te karig denken van God, gemeente. Ik heb soms ook wel die neiging, dat zeg ik tot mijn schaamte. Maar laten we dat niet doen, dat mag niet. Dan zouden we echt tekort denken van de Heer. Kijk, er is een grote verstoorder in dit werk. En dat is de duivel. En de duivel die meent dat hij dat werk kan uitroeien en kan verwoesten. En hij kan soms ook veel invloed hebben. Hij heeft veel invloed. Boze invloeden ook in de kerk. Maar het werk Gods en de heerlijkheid des Heren is onverwoestbaar. Toen Johannes Hus op de brandstapel stond, toen riep hij, nu laten jullie een gans verbranden. Maar er zal een zwaan opstaan die niet tegen te houden is. En dan voorspelt hij de komst van Maarten Luther. Maarten Luther werd altijd gesymboliseerd met een zwaan. En zijn woorden zijn uitgekomen, want hij kende Maarten Luther niet. Maarten Luther moest nog geboren worden. Kijk, en zo zie je ook dat het werk Gods gaat door tot op de jongste dag, geliefde gemeente. En dan gaan we eindigen, want dan zegt Mozes het nog een keer. Ja, het werk onze handen bevestigt dat. Wat zou hij daar nou mee bedoeld hebben, dat hij het nog een keer zegt? Dat bedoelt hij eigenlijk ermee te zeggen, volk, zeg je nou amen op. Dat betekent het eigenlijk. Het ja, het werk onze handen, Heren, bevestigt dat. Dat al het volk zegt amen op mijn klanken. Amen. Eindigen met gebed. Past ons, Heere, uw naam ook moedig dank te zeggen aan het einde van deze dag. Wat bent u toch bijzonder goed voor ons geweest. En dat onverdiend, maar niet ongedacht. We hadden er een beetje moed op, Heere. En u hebt het niet beschaamd.
Maar bent u daarin toch een overvullend God geweest. Ach Heere, geef toch dat wij mogen leren om uit uw hand te leven. Zoals we dat ook geschetst hebben vanuit de prediking. Dat gij dit gebed aan ons ook komt te schenken. En dat gij dat ook komt te vervullen. Heere, geef toch dat er bidders en bidsters onder ons mogen zijn. Die daarom komt smeken, ook met het oog op onze kinderen en onze kleinkinderen. Ga ook met deze familie. Wilt gij toch ook nog gedenken aan de gebeden die ook voor hen opgezonden zijn. Zodat wij ons mogen verblijden in uw daden. Heren, wij hebben dat volstrekt niet verdiend. Maar dat hebt gij verdiend, o Heere Jezus. Gij hebt uw bloed gestort. O, we smeken van u of gij dat wilt toepassen door de werking van uw Heilige Geest. Ga zo met ons als we deze plaats verlaten. U weet wat we nodig hebben. En aanvaard onze dank in de vergeving van onze zonden om Jezus willen. Amen. Onze slotzang is het 6e vers van Psalm 46. De Heere, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. Het 6e van 46. Met de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle en eeuwige gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.